Oké. Nou, we gaan een heel aantal schriftplaatsen lezen, zoals je daarboven ziet staan. Ik hoop dat iedereen de samenvatting inmiddels heeft. Want vanavond daar gaat het over de Heer Jezus Christus als de hoge priester. En de brief die daar natuurlijk uitgebreid over schrijft, is de Hebreeënbrief. En daar gaan we een aantal teksten uitlezen. Het voordeel is dat het dezelfde brief is. Je hoeft niet heel veel te bladeren in je Bijbel, maar toch even goed bijblijven. Ik wil beginnen met hoofdstuk 3, vers 1. Daar lezen we daarom. En dat heeft weer te maken met het voorgaande. Dat had ik ook kunnen lezen, hoofdstuk 2, vers 17 en 18. Maar dan wordt het wel heel veel. Daar ging het ook over de Heer Jezus als hogepriester. Maar in ieder geval hoofdstuk 3. Daarom, heilige broeders, deelgenoten van de hemelse roeping, beschouwt de apostel en hogepriester van onze belijdenis, Jezus, die trouw is aan hem, die hem heeft aangesteld, zoals ook Mozes was in heel zijn huis. En dan hoofdstuk 4. Vers 14 en vers 15 en vers 16. Daar wij nu een grote hoge priester hebben, die de hemelen is doorgegaan, Jezus, de Zoon van God, laten wij de belijdenis vasthouden. Want we hebben niet een hoge priester die niet met onze zwakheden kan meelijden, maar een die in alle dingen verzocht is als wij, met uitzondering van de zonde. Laten wij dus met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid ontvangen en genade vinden tot hulp op de juiste tijd. Dan uit hoofdstuk 5, vers 4. Niemand neemt voor zichzelf de eer, maar wordt door God geroepen. Evenals ook Aaron. Zo heeft ook Christus niet zichzelf verheerlijkt om hoge priester te worden. Maar hij die tot hem gesproken heeft, u bent mijn zoon, ik heb u heden verwekt. Zoals hij ook op een andere plaats zegt, u bent priester tot in eeuwigheid naar de orde van Melchizedek. Hij die tijdens zijn dagen in het vlees met sterk geroep en tranen zowel gebeden als smekingen geofferd heeft aan hem die hem uit de dood kon verlossen. En hij is verhoord om zijn godsvrucht, heeft, hoewel hij zoon was, de gehoorzaamheid geleerd uit wat hij geleden heeft. En volmaakt geworden is hij voor alle die hem gehoorzamen een oorzaak van eeuwige behoudenis geworden, door God begroet als hoge priester naar de orde van Melchizedek. Dan uit hoofdstuk 7, een paar teksten, vers 11. Daar wordt een vergelijking gemaakt met het priesterschap uit het Oude Testament en dat van de Heer Jezus. Vers 11 zegt, als er nu inderdaad volmaking door het Levitische priesterschap was, want in verbinding daarmee heeft het volk de wet ontvangen, waarom was het dan nog nodig dat er een andere priester opstond naar de orde van Melchizedek en deze niet genoemd werd naar de orde van Aaron? Vers 23. En zij zijn wel vele priesters geworden, omdat zij door de dood werden verhinderd aan te blijven. Maar hij, omdat hij blijft tot een eeuwigheid, heeft hij een onveranderlijk priesterschap. En dan nog even doorgaan. Vers 25. Excuses. Daarom kan hij ook volledig behouden wie door hem tot God naderen. Waar hij altijd leeft om voor hen tussen beiden te treden. Want zo'n hoge priester paste ons ook. Heilig, onschuldig, onbesmet, gescheiden van de zondaars en hoger dan de hemelen geworden. Die het niet dagelijks nodig heeft zoals de hoge priesters eerst voor zijn eigen zonde slachtoffers op te offeren. Daarna voor die van het volk. Want dit heeft hij eens voor altijd gedaan door zichzelf op te offeren. Nou, en dan hoofdstuk 8, vers 1. We zijn er bijna. De hoofdzaak nu van wat wij zeggen is dat wij zo'n hoge priester hebben die is gaan zitten aan de rechterzijde van de troon van de majesteit in de hemelen. Een bedienaar van het heiligdom en van de ware tabernakel die de Heer heeft opgericht, niet de mens. En dan het allerlaatste stukje is hoofdstuk 10. Wat is het huis van God? Wat is de tabernakel? Waarom werd de tabernakel in het Oude Testament opgericht?
Ja, niks zeggen.
Nee, ik ga het antwoord zelf geven. De tabernakel, ja, dat is moeilijk, werd opgericht om te naderen tot God in zijn eigen huis. De priesters naderden tot God. Ja? En in het Oude Testament was er een hoge priester. En de hoge priester die deed verzoening voor het volk. En Aaron was in het Oude Testament het type van Christus als hoge priester. En zijn zonen, de zonen van Aaron, die zijn type van de gelovigen. En zo is het nu ook. We hebben een grote priester over het huis van God. En het huis van God is de gemeente. Dat zijn allemaal gelovigen. Wij zijn tot een huis gemaakt, zegt ook 1 Timotheüs 3, Efeze 2. Tot een woonplaats van God in de geest. Een heilige tempel, zegt 1 Korinthe 3. En over dat huis is een hoge priester aangesteld. De Heer Jezus Christus. En die is niet naar de orde van Aaron. Niet naar de ordening van de aardse dingen. Hij kwam ook niet uit de stam van Levi, de Heer Jezus. Maar hij is het naar de orde van Melchizedek. Nou, wat betekent dat? Wat houdt dat in, naar de orde van Melchizedek? Nou, dan moeten we even naar kijken in hoofdstuk 7. Als je er even naartoe wil, hoofdstuk 7. Daar heb ik ook iets uit gelezen. Want in vers 11 staat... als er inderdaad volmaking door het Levitische priesterschap was. Dus met andere woorden, dat priesterschap in het Oude Testament, waar die mensen voortdurend moesten offeren, als dat nou tot een volmaking had geleid, tot een totale reiniging van de mens, dan had het ook niet herhaald hoeven worden. Dat staat er. Want in verbinding daarmee heeft het volk de wet ontvangen. Waarom was het dan nog nodig dat een andere priester opstond? Met andere woorden, als dat nou volmaakt was, dat priesterschap in het Oude Testament, waarom heeft God in datzelfde Oude Testament dan gesproken over een priester die nog zou komen naar de ordening van Melchizedek? Ja? Want in vers, even kijken, in vers 21... Daar staat, de Heer heeft gezworen en zal het hem niet berouwen. U bent priester tot een eeuwigheid. Ja? Zie je het staan? Dat is een citaat uit Psalm 110. Naar de ordening van Melchizedek. Dat zie je in vers 17 staan. Psalm 110, vers 4. Daar wordt het al gezegd. Nou, misschien kan je even in de psalmen gaan kijken. Psalm 110. Dat is heel bijzonder. In vers 4. Ik lees dan even uit de Herziene Statenvertaling. Er staat, de Heer heeft gezworen en het zal... Hij zal er geen berouw van hebben. U bent priester voor eeuwig naar de ordening van Melchizedek. Nou, dat wordt in het Oude Testament gezegd tegen iemand. En Hebreeën 7 zegt, dat is tegen Christus, tegen de Zoon. Waarom zou de Heere God dat nou zeggen als het Aaronitische priesterschap volmaakt was?
Dat is een wereldvraag.
Ja, nee, maar ik laat je gewoon even denken, hè. Dus de Heer geeft aan in zijn eigen woord, in het Oude Testament, dat er een priester was naar een nieuwe orde. En het betekent dus ook een nieuwe wet, een nieuw systeem. En dat is de ordening van Melchizedek. Nou, wie is Melchizedek? Gaan we kijken. Genesis 14. Want Psalm 110 verwijst naar Genesis 14. Het staat allemaal niet in je samenvatting, maar anders moest ik veel te veel opschrijven. Het is niet handig. Genesis 14. Daar zie je dat in vers 18 staat, en Melchizedek, de koning van Salem, bracht brood en wijn. Heel merkwaardig. Abraham is bezig een veldtocht uit te voeren. Hij bevrijdt de gevangenen, waaronder zijn eigen neef. En dan ineens staat er, Melchizedek, de koning van Salem, bracht brood en wijn. Hij was een priester van God, de Allerhoogste. Er was nog geen heiligdom, er was nog geen tempel, er was nog geen tabernakel, er was nog helemaal niks. En toch is er ineens een priester. Die komt zomaar uit het niets opdoemen en hij bracht brood en wijn. En hij zegende Abraham, staat er in vers 19. Gezegend zij Abraham door God de Allerhoogste die hemel en aarde bezit. Enzovoort. Nou, en dan gaat de Hebreeënbrief zeggen, even kijken, dat dus die zegening van die Melchizedek van Abraham betekent dat deze hoger is dan Levi. Want Levi was nog in de lendenen van Abraham toen deze gezegend werd. Kun je het volgen? En het mindere wordt door het meerdere gezegend. Het staat allemaal in vers 4 en vers 5 van hoofdstuk 7. Vers 4. Aanschouwt nu hoe groot deze was aan wie zelfs de aartsvader Abraham een tiende van de buit gaf. En zij die uit de zonen van Levi het priesterschap ontvangen hebben wel het gebod om naar de wet tiende te nemen van het volk. Dat is van hun broeders. Hoewel deze uit de lendenen van Abraham zijn voortgekomen. Maar hij die zich niet tot hun geslacht kon rekenen, heeft tiende genomen van Abraham. En hem de belofte, die de belofte had gezegend. Zonder enige tegenspraak nu wordt het mindere gezegend door het meerdere. En hier ontvangen sterfelijke mensen wel tiende, maar daar iemand van wie getuigd wordt dat hij leeft. En om zo te zeggen, heeft ook Levi de tiende ontvangen door het Abraham tiende te geven. Sorry. En om zo te zeggen heeft ook Levi die tiende ontvangt door Abraham tiende gegeven. Want hij was nog in de lendenen van zijn vader toen Melchizedek deze tegemoet ging. Dus, eigenlijk zegt de schrijver, Levi gaf tienden aan Melchizedek. Omdat hij nog in de lendenen van zijn vader Abraham was. En eigenlijk zegt hij daarmee, Melchizedek is hoger dan Levi. En die priester is dus van een hogere orde dan het latere priesterschap. Maar, zoals we net helemaal aan het begin gehoord hebben, het zijn zinnenbeelden. Dus Melchizedek, die hier zomaar uit het niets komt, dus geen begin heeft, geen vader, geen moeder, geen einde, is een beeld van de eeuwige Zoon van God, die een nieuwe priester is, naar een nieuwe ordening. Ja? En daarom zegt Hebreeën 3 vers 1, waar ik mee begonnen ben, daarom, heilige broeders, deelgenoten van de hemelse roeping, beschouwt de apostel en hoge priester van uw belijdenis. Waarom? Waarom moeten wij onze hoge priester beschouwen? Wat betekent dat? Nou, het betekent dat ik als priester, want het gaat dus vanavond niet over, nogmaals, een zondaar die gerechtvaardigd wordt, maar om een gelovige die een priester wordt. Ik mag naderen tot God. En als ik nader tot God, offer ik God. Wat offer ik hem dan? Nou, de lofoffers van mijn lippen. En ik offer hem mijn dank en mijn lof en maar ook mijn leven. Dat is offeren. Maar dan moet ik wel naderen. En als ik nader tot God, dan kan mijn geweten misschien wel zeggen, ja, maar wacht eens even. Je kunt wel nader tot God, maar je bent nog slecht. Je bent een zondaar, je bent fout, je hebt dingen gedaan. En dan zegt hier Hebreeën 3 vers 1, heilige broeders, aanschouwt nou je apostel, dat laat ik even liggen, en de hoge priester. Hou je aandacht op hem gericht. Want voordat je het weet, zit je weer vast aan aardse zekerheden, symbolen, allerlei emoties, gevoelens, allerlei hulpmiddeltjes om je geloof te sterken. Maar je moet juist de Heer Jezus aanschouwen. Ja? Hij is namelijk de volmaakte Zoon van God. En hij Nee, laten we het lezen, het Hebreeën 7, vers 25 en 26. Hij kan volledig behouden wie door hem tot God naderen. Zie je het staan, hoofdstuk 7, vers 25? Zie je dat woordje naderen staan? Niet. Wat staat er bij jou?
Tot God
gaan.
Ja. Waarom is dat woord naderen zo belangrijk? Want dat is namelijk typisch voor een priester. Een priester nadert tot God met een offer. Tot God gaan, dat zou ook nog kunnen betekenen, ik ga tot God en ik heb hem wat te vragen of zo. Maar het woord naderen benadrukt zo sterk, vind ik, het feit dat wij als priesters naderen. Ja, het gaat hier dus niet om wat wij krijgen, maar om wat hij krijgt van ons. Dat is naderen. En hij kan ons volledig behouden. Daar hij altijd leeft om voor hen tussen beiden te treden. Zie? Je hoeft niet te twijfelen om te naderen tot een heilige God. Want hij is de volmaakte hoge priester. Vroeger waren ze voortdurend bezig daar met die offers. En dat was het bewijs dat het niet volmaakt was. Daarom zei God in Psalm 110, maar wacht even. Jij bent priester naar de ordening van Melchizedek. Ik kan die mensen rechtvaardigen op grond van hun geloof en die zichtbare offers. Maar ze kunnen nooit tot volmaakte rust komen. Hun geweten is altijd weer afhankelijk van, komt die hoge priester wel naar buiten tijdens die grote verzoendag? Ja of nee? Snap je? Dat was nooit volmaakt. Maar nu is er wel een volmaakte hoge priester, de Heer Jezus. Ja? Helder? Nou, in Exodus 25 begint die bouw van die tabernakel. In hoofdstuk 28 krijg je de kleding van de priesters. En daartussenin staat dan in hoofdstuk 27. Zoek maar even op, Exodus 27. Exodus 27, vers 19. En 20, laat ik 20 beginnen. U moet de Israëlieten gebieden dat zij zuivere olie, uitgestoten olijven voor u meenemen, voor het licht, om voortdurend een lamp te laten branden. In de tent van ontmoeting, aan de buitenkant van het voorhangsel dat tegenover de getuigenis is, moeten Aaron en zijn zonen die verzorgen, van de avond tot de ochtend, voor het aangezicht van de Heere. Dit is voor de Israëlieten een eeuwige verordening, al hun generaties door. Dus we zien hiervoor dat de priesterkleding wordt besproken. De efod en de borsttas en al die geweldige elementen waar de Heer Jezus ook wordt uitgebeeld. Van hij heeft de namen van zijn volk op zijn borst en hij heeft het op zijn schouders. Die twee stenen als het ware en die 12 op zijn borst. Hè? Die 12 stammen. En dat hij draagt ons tussen beide treden. Is daar een lamp? Voortdurend licht. Om aan te geven van het Israëlieten zijn in het licht gebracht. Een heilig God is een God van licht. En wij zijn als priesters tot een heilig God genaderd. Een altoos durende verordening, al hun generaties door. Dat er een licht, een lamp brandt en geen duisternis. Ja? Nou, even naar je samenvatting onderaan. Je eerste blad van je samenvatting onderaan. Daar zie je staan, in Hebreeën 10 vers 2 zou anders het offer daarvan niet opgehouden zijn, omdat zij die de dienst verrichten eenmaal gereinigd geen enkel geweten van zonde meer zouden hebben. Met andere woorden, waarom hield dat niet op? Dat offeren van die priesters in het Oude Testament hield niet op. Het geweten was niet volmaakt zuiver. Wij zijn het licht gebracht. De hoge priester heeft voor eens en voor altijd door het slachtoffer van zichzelf, van zijn eigen lichaam, ons volmaakt gereinigd om met een volmaakt geweten te naderen tot God. Ja? En iedere priester staat wel dagelijks dienst te doen. Er was geen stoel in het heiligdom. Ze konden niet zitten. Het was voortdurend dienst doen, dienst doen, dienst doen. Maar deze is na het offer van zichzelf gebracht te hebben gaan zitten aan de rechterhand van God. Daarom beschouwt nou die hoge priester. Neem het in je op dat daar iemand is, de Heer Jezus, die daar het volmaakte offer gebracht heeft. Niet met van stieren en van bokken, zegt Hebreeën 10. Maar met zijn eigen bloed is ingegaan. Hij heeft zichzelf geofferd. En kan dus gaan zitten, omdat God dat offer volmaakt heeft aanvaard. En wij kunnen dus in de Hebreeënbrief naderen tot God. Door één offerander heeft hij voor altijd hen volmaakt die geheiligd worden. En hun zonde en hun wetteloosheden zal ik niet meer of geenszins meer gedenken. Waar nu vergeving hiervan is, is geen offerander meer nodig voor de zonde. Er is dus niet meer, niks meer nodig. We zijn volmaakt genaderd tot God. Wij kunnen dat. En als je dan even Hebreeën 10 erbij wil pakken, het staat ook op je samenvatting, maar dat is de samenvatting eigenlijk van het onderwijs van de apostel in dit stuk. Daar wij dus, broeders, en dat is dus de samenvatting van het hele voorgaande, vrijmoedigheid hebben om in te gaan. Waarin? In het heiligdom. Welk heiligdom is dat? De aanwezigheid van God. Dus dit is niet de Vader. Het is niet gemeenschap hebben met de Vader. Dit is als priester naderen tot de drie-ene God. Dat is iets heel anders. In 1 Johannes staat, hij is een voorspraak bij de Vader. Dat gaat het om, als wij gezondigd hebben, ja, dan is onze gemeenschap met de Vader door hem niet verbroken. Hij is een voorspraak bij de Vader. Maar hier gaat het om, hij is een hoge priester bij een heilige God. Ik hoop dat je dat verschil een beetje proeft. Want als het gaat om onze Vader, hebben we gemeenschap met hem. En dan kunnen we alles vertellen en we kunnen met hem omgaan. Maar als je nadert tot God, als priester, dan wil je hem wat brengen. Dan wil je hem offeren. Dan wil je hem lof offeren. Je wilt hem iets brengen. Nou, dat is Hebreeën 10 vers 19. Daar we dus, broeders, vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus. Dat is Hebreeën 9. Langs de nieuwe en levende weg die hij ons heeft ingewijd door het voorhangsel heen, dat is zijn vlees. En wij een grote priester over het huis van God hebben, dat is Christus. Laten wij naderen met een waarachtig hart, in volle zekerheid van het geloof. De harten door besprenkeling gezuiverd van het kwaad geweten. En het lichaam gewassen met rein water. Laten wij de belijdenis van de hoop onwankelbaar vasthouden. Zie? Het gaat dus niet om je geweten. Zoals dat in 1 Johannes 2 is. Want daar gaat het over, als ik gezondigd heb, dan heb ik een voorspraak bij de Vader. Hier gaat het om je geweten als het gaat om je zonde voor eeuwig. Je geweten is, als het goed is, volkomen gezuiverd door het bloed van Christus. Ik mag zonder enige twijfel naderen tot een heilige God. Naderen betekent nogmaals als priester. Ik heb iets in mijn hand, geestelijk. Ik heb iets te brengen, ik heb hem iets te vertellen. Sommige mensen hebben in Leviticus 1 een rund, en anderen hadden een geit, en anderen hadden een duif. Dat is het verschil wat je hebt gezien van de Heer Jezus. Want ze alle drie zijn een type van Christus. Je nadert God met lof. En dat doe je in de eredienst bijvoorbeeld. Maar je kan het ook thuis doen. Er zijn verschillende momenten in je dagelijkse leven dat je nadert tot het in het heiligdom. Niet om te vragen. Dat is ook mooi. Maar daar gaat het in Filippenzen 4 over. Maar hier gaat het puur om hem iets te brengen. Ja? En dat staat in Hebreeën 13, heb ik ook ondergezet. Hey, laten wij dan door hem voortdurend een lofoffer brengen aan God. Dat is de vrucht van de lippen die zijn naam belijden. En vergeet de weldadigheid niet en het mededeelzaamheid niet, want in zulke offers heeft God een welbehagen. Dat zijn ook offers. Samengevat, het eerste grote onderwerp is dat Christus een priester is over zijn huis. En wij zijn dat huis. Wij zijn niet zomaar mensen die gered zijn. Maar wij zijn tot priesters gemaakt. Om de grote deugden van God te verkondigen. Dat is waar, want we moeten ook als priesters weer naar buiten. Heilig dan uit. 1 Petrus 2. Maar om hem te loven en te prijzen. En hem de lof te offeren. Met onze lippen. En met onze levens. En daarom hebben wij het nodig om deze hoge priester te beschouwen. Want in een Hebreeënbrief waren namelijk de mensen aan wie geschreven wordt zo enorm door de omstandigheden ontmoedigd dat ze weer dreigden terug te gaan naar het zichtbare van het Jodendom. En dan zegt deze schrijver, nee, houd je oog gericht op de onzichtbare werkelijkheid, Christus. En vandaag zijn er ook heel veel mensen die door allerlei moeilijkheden zich weer gaan vastklampen aan allerlei uiterlijke dingen. Dat mag je wel eten, dat mag je niet eten, dat feest vier ik wel, dat feest vier ik niet. Nou, je kunt nog 20.000 dingen noemen, maar de schrijver zegt, nee, zorg dat je bij hem bent, bij de hoge priester. Ja? Dat is het eerste grote punt van vanavond. Nou, het tweede punt is dat hij ook een hoge priester is, niet alleen voor onze zonden, maar voor onze zwakheden. En daar gaat Hebreeën 4 over. Gaan we even naar terug, naar Hebreeën 4. Want ik ben wel een priester, en jullie zijn een priester, maar we hebben ook nog een wedloop te lopen. En dat is dit leven. En wij worden in dit leven door allerlei zwakheden belaagd. Dat zijn geen zonden, want in Hebreeën is zwakheid niet een zonde, maar zwakheden zijn lichamelijke kwalen, honger, dorst, vervolging, allerlei zaken die het leven moeilijk maken. Ouder worden, de zwakheden. En door die zwakheden, die te maken hebben met ons bestaan, kun je de neiging hebben om dat op te geven. Die wedloop. En dan zegt Hebreeën 4, vers 14, daar we nu een grote hoge priester hebben die de hemel is doorgegaan, Jezus, de Zoon van God, laten wij die belijdenis vasthouden. Dat is hetzelfde als Hebreeën 3, vers 1. Hou vast aan de onzichtbare, verheerlijkte Christus. Want, en nou komt het, hè? We hebben niet een hoge priester die niet met onze zwakheden kan meelijden. Maar één die in alle dingen verzocht is als wij. Met uitzondering van de zonde, dat zegt hij er nog wel even bij. Want zwakheden hebben te maken met verzoeking. Zonde met verleiding. Hij heeft nooit gezondigd, er was geen zonde in hem. Maar een zwakheid kan je ertoe brengen dat je het opgeeft. Dat je zegt, ik stop ermee. Ik ga niet meer leven door het geloof. Ga je stoppen? Ja, oké. Ja, kom weer terug. En de Heer Jezus ook verzocht. Satan zei, maak van deze stenen brood. Met andere woorden, maak van iets in deze wereld je voedsel. Nee, zei hij. Je kent al die verzoekingen wel. Hè? Spring van de tempel af. En God zal zijn engelen. Dus nou, al die verleidingen, die verzoekingen, die heeft hij ook meegemaakt. Maar hij heeft niet gezondigd. Wij hebben wel die neiging. En dan staat er in de tekst, laten wij dus met vrijmoedigheid naderen tot de troon van genade, opdat wij barmhartigheid ontvangen en genade vinden tot hulp op de juiste tijd. Want die troon van genade is de troon van God. En hij heeft een hoge priester daarboven en die weet wat het is om moe te zijn. Hij weet wat het is om voortdurend in een wereld te leven van zonde mensen die hem niet willen. Hij weet wat het is om met een lichaam te worstelen wat honger heeft en dorst heeft, enzovoort. Hij weet het. Maar hij hield vast aan zijn God. En daarom zegt hij, houd die belijdenis vast. Geef het niet op. Houd je ogen gericht op hem. En je zult barmhartigheid ontvangen en genade. En barmhartigheid is het medevoelen van God in jouw situatie. En genade is de uitkomst daarin. De kracht die je ontvangt op de juiste tijd. Ja, misschien zit je ook wel in een situatie dat je het christendom moeilijk vindt. Dat je het geloof moeilijk vindt. Ik heb vele mensen ook zien afvallen op een gegeven moment van het geloof. Die er niks meer aan doen. Vanwege allerlei dingen die je kunnen overkomen. Ja? Maar wij moeten leren om vast te houden aan de belijdenis. Dat wij een Heer in de hemel hebben die onze hoge priester is. Die kan meevoelen. Die kan meeleiden. Dat is moeilijk, hè? Nou, ik hoop dat het duidelijk is. En dan het laatste puntje. De volmaakte hoge priester voor een tijd van oordeel. En dat is het lastigste puntje. Ik ga proberen iets over te zeggen. In Hebreeën 10, kijk maar mee. Er staat ook weer in vers 23, laten wij de belijdenis van de hoop onwankelbaar vasthouden. Dat staat daar omdat er dus de neiging was om het los te laten. En dat vinden we in het vervolg, vers 26. Als wij moedwillig zondigen, nadat wij de kennis van de waarheid ontvangen hebben, blijft er geen slachtoffer voor de zonde meer over. Maar een vreselijke verwachting van oordeel en een felheid van vuur, dat de tegenstanders zal verslinden. Iemand die de wet van Mozes verworpen heeft, sterft zonder ontferming op het woord van 2 of 3 getuigen. Hoeveel zware straf meent u dat hij waard geacht zal worden die de Zoon van God met voeten heeft getreden en het bloed van het verbond waardoor hij geheiligd was onheilig geacht en de geest van de genade gesmaad heeft? Nou, we hebben hier te maken met mensen die, let op hè, die uiterlijk gezien tot het christendom toetraden, maar die daarna weer teruggingen naar het jodendom. En eigenlijk de Zoon van God met voeten treden. Die eigenlijk zeggen van ja, ik heb het even geproefd, ik heb het even aangezien. En nou, ik ga toch maar weer terug naar de zichtbare godsdienst, zonder Christus. Dat is moedwillig zondigen hier. Dat is niet wat wij soms denken dat het betekent. Want soms doen wij ook wel eens een zonde die moedwillig is. Maar dat bedoelt hij niet. Hij bedoelt het echt openlijk behoren tot het christendom. En aan tijd weer zeggen, oké, ik stop ermee. En daarom is er nu vandaag sprake van oordeel over het huis van God. Omdat de christenheid de genade verworpen heeft. De christenheid heeft allerlei priesters aangesteld over mensen. Allerlei bemiddelaars tussen God en mensen. En de christenheid bestaat voor een groot deel uit zichtbare godsdienst. Grote kerkgebouwen, uiterlijke gewaden. Het is één groot uiterlijk iets wat allemaal in tegenspraak is met het systeem wat God heeft ingesteld. Namelijk het puur geestelijke systeem van een mens in de hemel in wie alles te vinden is. Ja? Nou, en misschien kun je even naar Ezechiël, want dat is iets heel moois. En Ezechiël hoofdstuk 9. Daar zien we, vers 1. Even zoeken. Ezechiël 9, vers 1. Daar riep hij ten aanhoren van mij met luide stem. Kom naar voren, u die de stad gaat straffen. Ieder met zijn verdelgingswapen in zijn hand. En zie, 6 mannen kwamen vanuit de richting van de bovenpoort die naar het noorden gekeerd is. Ieder met zijn vernietigingswapen in zijn hand. 1 man in het midden was gekleed in linnen met een schrijverskoker aan zijn middel. Toen kwamen zij binnen en gingen naast het koperen altaar staan. Vers 4, de Heer zei tegen hem, trek midden door de stad, midden door Jeruzalem, zet een merkteken op de voorhoofden van de mannen die zuchten en kermen over al de gruwelen die in het midden ervan gedaan worden. Maar tegen die andere mannen zei hij ten aanhoren van mij, trek achter hem aan door de stad en dood. Ontzie niemand en hebt geen medelijden. Dood je ouderen, jonge mannen, meisjes, kleine kinderen en vrouwen om hen te gronden te richten. Enzovoort. Raak echter niemand aan op wie het merk tegen is. Begin vanuit mijn heiligdom. Nou, dus hier horen we niet zo vaak over in evangelische kringen. Het oordeel van God. Maar wat hier gebeurt is dat in hoofdstuk 8 de Heer laat zien aan Ezechiël dat in de tempel de afgoden worden gekoesterd. Dat hij daarom de stad gaat oordelen. Zo is het christendom, wat oorspronkelijk begon met 3000 in Handelingen 2, geworden tot een enorm systeem zonder Christus. De uitzonderingen heb ik even, zet ik even apart, hè, want er zijn natuurlijk fijne mensen en ware geloven. Maar als systeem, denk even aan het katholicisme, aan het protestantisme, met al zijn rituelen en gebouwen en onwedergeboren mensen, die de Zoon van God loochenen, die afgoden dienen terwijl ze zich christen noemen. Ja, daar moet Gods oordeel wel over gaan. En zoals ik net aan het begin heb gezegd, als je tot oprecht geloof bent gekomen in de Heer Jezus, mag je weten dat je een hogepriester hebt die jouw zonde heeft gedragen, waardoor je oprecht tot God mag naderen. Maar de christenheid als systeem, de grote hoer, straks zal geoordeeld worden. Dat is hier ook. Hier is het aan Jeruzalem, maar het heeft ons zeker veel te zeggen. Maar ze gingen bij het koperen altaar staan. Dat betekent als het kruis. Het kruis is het altaar en daarvanuit is Gods oordeel. Maar er zijn ook mensen en die hadden het merkteken op hun voorhoofd. Vers 4. Dat wordt gedaan door die man in linnen met een schrijverskoker in zijn hand. Dat is de Heer Jezus, een type van Christus. Iedereen die gelooft is verzegeld met de Heilige Geest op grond van het geschreven woord van God en schrijverskoker in zijn hand. Als je gelooft in de Heer Jezus, heb je de Geest van God ontvangen. Dus het oordeel gaat aan jou voorbij. Maar wat is de christenheid geworden? Een enorm groot systeem van uiterlijkheden. Wij komen wel eens in Brugge en in Italië enzovoort. Dan zie je enorme kathedralen, je kent het allemaal wel, hè? Grote, indrukwekkende gebouwen met je proeft geen enkel graantje leven. Tenminste, ik niet. Het christendom is niet gebouwen en gewaden. En het christendom is Christus. Maar die is verworden tot een of ander symbool wat ver weg van de mensen wordt gehouden. Ja? De Heere God verlaat dan de tempel in hoofdstuk 10 van Ezechiël. Vers 18. Kijk maar. 10 vers 18. Toen ging de heerlijkheid van de Heer weg, ver boven de drempel van het huis en bleef boven de gerub staan. En dan zie je nog in hoofdstuk 11 vers 23. Toen steeg de heerlijkheid van de Heer op uit het midden van de stad en bleef op de berg staan die ten oosten van de stad lag. Dus het hele uiterlijke systeem van zowel het Jodendom, daar gaat de Hebreeënbrief over. Als het christendom, daar is de heerlijkheid van God verdwenen. Daar is hij niet te vinden. En dan komt het in vers, even kijken. Vers 16 van hoofdstuk 11. Daar zegt hij. Zeg daarom, zo zegt de Heer de Heere, hoewel ik hen ver weggedreven heb onder de heidenvolken, en hoewel ik hen in de landen verspreid heb. De gemeente van Christus is verspreid over de hele wereld. Hij heeft daar zijn geroepenen. Ook in Zeewolde zelfs. Let op wat er dan staat. Zal ik voor hen een heiligdom zijn? Hoe kort ook. En dat is de hoge priester. Dus het christendom, en dat is het lastigste om over te brengen aan mensen, echt waar, is een systeem van onzichtbare dingen geworden. Het is een geestelijke godsdienst. Hij zelf is het heiligdom. Hij zelf is ons feest. Hij zelf is onze Sabbatsrust. Hij zelf is onze wet. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Is het helder of niet? Een beetje. Maar wat doen wij als christenen? Elke keer, dat is de menselijke natuur, komen er weer zichtbare dingen. Het is, begint met een paar kaarsjes. Met, ja, dat is toch ook leuk. Met advent en zo. Weet je wel. Dat halen we dan ook allemaal weer binnen. En kerst moet natuurlijk een speciale dienst zijn. En Pasen moet een speciale dienst zijn. Maar ten diepste, het christendom is niet deze dingen. Hij zelf is het heiligdom. En het christendom zelf is Christus. Een persoon. En daarom zegt Hebreeën 8 dat het de hoofdzaak van ons onderwerp is dat wij zo'n hoge priester hebben over ons huis. Ik kan het wel even voorlezen. Dat is dus de hoofdzaak van de Hebreeënbrief. Dat wij zo'n hoge priester hebben die is gaan zitten aan de rechterzijde van de troon van de majesteit in de hemel. Een bedienaar van het heiligdom en van de ware tabernakel. Die de Heer heeft opgericht. Een geestelijke godsdienst. Een geestelijke realiteit. Ja? En zij die het merkteken hebben, de Heilige Geest, zijn verspreid over de hele wereld. Overal heeft God zijn kinderen en hij zelf is hun heiligdom. Zoals Hebreeën 8 het ook zegt, vers 1 en 2. Christus zelf is onze vreugde en hij is het heiligdom. Hij zelf is de hoge priester, de priester over zijn huis. En dat voor een korte tijd, zegt Ezechiël 11, vers 16. Ik ben voor een korte tijd hun heiligdom. En wat lees ik in Hebreeën 10? Let op. Vers 37. Want nog een korte tijd, een zeer korte tijd. En hij die komt, zal komen en niet uitblijven. Maar, wat komt er dan? Vers 38. Mijn rechtvaardige zal op grond van geloof leven. Wat is dat? Dat is naderen tot het heiligdom. Dat is hemzelf kennen als de troost en de hoge priester. Maar als iemand zich onttrekt, heeft mijn ziel in hem geen welbehagen. Dat gaat over naamchristenen. Dat gaat over mensen die zich uiterlijk voegen, zoals ik dat heb voorgelezen, Hebreeën 10, en die later weer afvallen. Dat gaat niet over de verzegelden, want die kunnen niet zich onttrekken. Er is nu een geestelijk heiligdom, er is een geestelijk priesterschap en er is een geestelijke wet. Christus. Maar de natuurlijke mens wil altijd weer terugkeren tot uiterlijke godsdienst. Ook wij. Dat begint klein met een vastgestelde liturgie, met een vastgestelde volgorde van dingen met toch eventjes iemand. Ik ken bijvoorbeeld een gemeente waar ze alleen de oudste het avondmaal mogen bedienen. Weet je, dat soort dingen. Ja, dat is allemaal weer een beetje terugkeren naar dat uiterlijk. Hè? Want er zijn mensen die zijn belangrijker en die moeten dat doen. En, terwijl het christendom is dat niet. Het zijn allemaal broeders. Het is allemaal hetzelfde. Dus ik hoop dat het duidelijk is. En wat zie je dan onderaan de samenvatting staan, die vier teksten? Even in het licht van het feit dat de christenheid afgedwaald is van al deze dingen. Laten wij naderen. Vergeet het niet, om tot God te naderen. Om hem iets te brengen. En doe dat niet alleen op zondagmorgen met elkaar, maar doe dat ook in je persoonlijke leven. Hem iets offeren. Laten wij de belijdenis van de hoop onwankelbaar vasthouden. Wat betekent dat? Vasthouden. Dat betekent dat je vasthoudt aan Christus. En zodra de zichtbare elementen gaan terugkeren in de Hebreeënbrief uit het Jodendom, want daar wilden ze naar teruggaan, maar in ons geval allerlei uiterlijke zaken, ja, dan houd je die hoop niet onwankelbaar vast. Dan zeg je niet van, dat is daarboven is mijn hoop. Dan zeg je, nee, maar ik heb ook nog, laatst was er iemand die zei van, Ja, in onze gemeente mag je geen garnalen eten. Je mag de hele lijst van, Leviticus 11 mag je allemaal niet eten. En dat mag je wel eten. Nou, dan zitten we onder de wet. Dan hou je dus niet die belijdenis vast van de hoop. Want je zegt, ik heb allemaal andere dingen waar ik me aan vasthoud. Onwankelbaar. Laten we op elkaar acht geven. Zegt Hebreeën 10 vers 24. Want misschien is er wel iemand die ook afdwaalt van Christus naar andere dingen. Zegt van, joh, broeder, zuster, waarom doe je dat nou? Tot aanvuring van liefde en goede werk. En het laatste is, laten wij onze eigen bijeenkomst niet verzuimen. Nou, dat betekent niet, laten we onze eigen eredienst niet verzuimen. Dat staat er niet. Dat woord wat hier staat is episynagogos. Bij één vergadering. Laten wij onze eigen bijeenvergadering tot hem. Zo is het vertaald in 2 Thessalonicenzen 2 vers 1. Niet verzuimen. Laten wij ons eigen naderen tot God samen. Onze eigen bijeenvergadering tot Christus niet verzuimen. Laten we dat niet doen. Laten we niet een menselijke godsdienst weer gaan oprichten. Met allerlei rituelen en allerlei mooie, prachtige dingen waar de religieuze mens zich prima in thuis voelt. Maar laten we onze eigen bijeenkomst niet verzuimen. Dat als we samenkomen, dat we tot Christus samenkomen. En dat we op de zondagmorgen hem onwankelbaar vasthouden. In je persoonlijke leven, maar ook dan. Want je bent geroepen tot gemeenschap van Christus, zegt 1 Korinthe 1 vers 9. Niet met Christus, maar van. Dat betekent, de hele sfeer van de gemeenschap moet in zijn naam zijn. En bij de Korintiërs was de verdeeldheid, zoals je weet, die had die leraar en die had die leraar. Dat is niet de gemeenschap van Christus. Daarom staat hier, laten we onze eigen bijeenkomst niet verzuimen, maar zoals sommigen gewoon zijn, maar elkaar vermanen en dat zoveel te meer naarmate u de dag ziet naderen. Want hoe verder je komt bij de wederkomst van Christus, hoe meer de christenheid zal komen tot afval en verval. Dus samengevat, onze hoge priester is volmaakt. Daarom kunnen wij ook volmaakt naderen tot God. Hij is ook degene die volmaakt kan meevoelen met onze zwakheden. En ik heb ook zwakheden. Ik heb ook wel eens dagen dat ik denk, het is lastig. Maar dan weet ik, de Heer heeft het ook meegemaakt. Hij heeft ook strijd gekend. En dan mag je weer naar de troon van genade gaan. Mag je weer vrijmoedig tot hem gaan. En het laatste is, in deze dagen zul je zien dat steeds minder mensen die zich christen noemen aan de Heer Jezus genoeg hebben. Want je kijkt naar de conferentie. There is more, there is more. Ja. Maar Christus is genoeg. Als je dat zegt, ben je natuurlijk een beetje soft. En dan gaan ze zeggen, wat merk ik daar dan van in jouw leven? En dan krijg je allerlei commentaar. Ik heb het allemaal al gehoord. Maar God heeft alles gegeven in zijn Zoon. En de Hebreeënbrief zegt eigenlijk tegen die mensen die dat, aan wie dat bedoeld is, van, ga nou niet terug naar dat zichtbare, naar al die zichtbare priesters en zichtbare, en toen evangelisch ook, hè. Die gaan ook naar priesters die zeggen van, ja, ik heb last, kun je voor mij eventjes vragen wat het probleem is? Ja, ik voor jou een woord, dat en dat is het probleem. Die man is dus een middelaar tussen jou en God. Nee, jij hebt zelf de Heer. Jij kan tot de Heer zelf gaan. Dat is ook een middelaar. Dus ga niet terug naar dat soort systemen, maar ga rechtstreeks tot de troon van genade. Beschouw de apostelen en de hoge priester van onze belijdenis. En verzuim niet je onderlinge bijeenvergadering. Dat is een mooi woord, hè? Tot hem. En ik had er nog wel veel meer over kunnen zeggen. In Exodus staan schitterende voorbeelden dat het volk moest allemaal uit de tent komen en dan moesten ze de hoge priester, die helemaal daar stond, moesten ze aanschouwen met z'n allen. Ik geloof dat Leviticus ergens 8 is of zo, of anders is het nummer die 8. Ik weet niet precies waar het staat, maar dan zie je dan een prachtig beeld van hoe wij, de hoge priester, moeten... Als je alleen maar kijkt naar hem door het geloof, dan kom je tot die troon van genade. En dat zegt ook Hebreeën hoofdstuk 10, vers 39. Wij echter behoren niet tot hen die zich onttrekken, tot verderf, maar tot hen die geloven. Tot behoud van de ziel. Het christendom is een systeem van geloof. Het heeft een geestelijke heiligdom, een geestelijke priester, een geestelijke wet. En het enige wat nodig is, is geloof. In de volbrachte zaken van God. En in zijn Zoon. En dat is juist voor ons mensen het moeilijkst. Ja. Vandaar deze avond. Nou, doe maar uit. Zijn er nog vragen? Moet u ook opnemen?
Wat je wil.